Hoe kritisch we ook zijn, de Nederlandse overheid is een van de meest transparante overheden ter wereld.
Ik denk in koor. Nee. Ja.
Nee en ja. Nee. Welkom bij het Radio DigiCafé. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met deskundigen en betrokkenen over het digitale nieuws van de afgelopen maand.
Die ambtenaar die beleidsnota schrijft, die de beslisnota schrijft, voelt hij zich nog voldoende vrij om ook echt ongebreideld te adviseren? Om ook echt iets te zeggen wat tegen de lijn in is, waarvan je weet dat mensen het er misschien niet mee eens zijn? Komt dat er nog op? Voelt hij daar zich veilig genoeg voor?
Vandaag praat ik met Yvonne Jansen-Dings en Bouke Jonkmans. Yvonne is voorzitter van Code for NL en adviseur ethiek en digitalisering bij de provincie Zuid-Holland en Bouke is integriteitscoördinator bij EZK en LNV. En het komt goed uit dat juist zij hier zijn, want vandaag hebben we het over transparantie bij de overheid. En dat is altijd een spannend onderwerp, want daar vinden we van alles van. Transparantie bij de overheid. Ik heb er gelijk allemaal associaties bij, Bouke. Maar wat is dat nou eigenlijk?
Ja, in de definitie ben ik niet goed. Ik ben wel goed in een wensbeeld. Voor mij is transparantie een grondhouding van waaruit we dingen structureel met elkaar delen om dingen ook beter te maken. Dat is voor mij transparantie.
Structureel dingen delen.
Informatie en data om ook echt iets te verbeteren. Dat is voor mij transparantie.
Ja.
Yvonne?
Ja, daar kan ik me wel in vinden in dat statement. Ik vind het ook goed dat je de soort van grondhouding noemde. Mm-hmm. Ja. Ja, ik heb daar van tevoren natuurlijk ook over zitten nadenken. Wat ga ik hier zeggen? En ik kwam vooral op dat transparantie vooral geen risico is. En dat is dan niet een definitie, maar wel een uitgangspunt. En dus ik vind het eigenlijk wel grappig dat we een beetje op dezelfde manier naar het onderwerp
kijken. Transparantie is geen risico? Wat bedoel je daarmee?
Ja, ik denk dat stukken die je leest over hoe kunnen we transparant worden, hoe kunnen we meer delen, hoe kunnen we de samenleving beter inzicht geven in de processen en de besluitvorming van de overheid. Daar komt altijd dat woord risico om de hoek kijken. Hoe gaan we dingen weglakken? Hoe gaan we dingen de ambtenaren beschermen, persoonlijke opinies eruit halen? Waar zitten de risico's van het delen in plaats van te zien vanuit de kans die het kan opleveren?
Want kennelijk is transparantie ook een soort van gevaar. Iets kan ook te transparant zijn of zo.
Ik weet niet of het te transparant kan zijn. Ik zeg al, als je mijn wensbeeld neemt, als het ook echt structureel is om ervoor te zorgen dat je dingen beter maakt. Als we dat in een heel systeem doen, dan geloof ik niet zo in die risico's. Alleen, weet je, het is een heel naïef wensbeeld, want daar zijn we nog niet. Nu wordt transparantie nog wel eens gebruikt om te polariseren en dat is zonde. Dat zou jammer zijn. Als we net als bij bijvoorbeeld informatie of bij ICT op zoek zijn naar, een white hat hacker is op zoek naar hoe kan ik je product verbeteren. Als dat insteek wordt bij transparantie, top. Ja.
Kun je transparantie meetbaar maken?
Ik denk dat je het zeker meetbaar kunt maken. Ja, als je me nou vraagt van hoe ga je dat doen, dan moet ik misschien even iets langer nadenken. Maar ik denk dat er andere overheden in andere delen van de wereld laten al heel goed zien hoe het moet. Dat geeft ook dus bepaalde richtlijnen, maatstaf waar je het naast zou kunnen leggen. Er zijn natuurlijk organisaties die dat ook al proberen te doen. Dus het is zeker meetbaar te maken. En als je dan vraagt, waar staan wij dan in Nederland? Dat vroeg je niet, maar die vraag vroeg
maar
ik zelf.
Maar die had wel kan mijn gedachten ja. lezen. Ik ben kennelijk ook transparant.
Ja. Dan denk ik dat er nog, ga ik terug naar Bouke, dat er een hoop in de grondhouding moet veranderen. Voordat wij op die meetlat wat gaan verschuiven.
Ja, ja. En die schaal bestaat niet uit hoeveel documentjes heb je op je website geplopt.
Nee,
toch? Dat hoort niet op die schaal thuis te komen. Op die schaal hoort thuis te komen hoe vaak ben je ergens over in dialoog gegaan. Hoe vaak heb je uiteindelijk besloten om toch het de 11e uur wel ergens openheid op te geven, omdat ik overtuigd ben door je argument.
Maar jij dat zeg je nu, hè? Hoe vaak heb je wel... Maar transparantie wordt dan vaak beoordeeld op het vaart. Hoe vaak heb je het niet gedaan, toch?
Ja. Ja.
Ik bedoel, je kan transparant zijn wat je wil, maar op een gegeven moment dan komt men erachter dat je ergens niet transparant over bent geweest. En dan is het van, zie je wel... Ja. Ja, ze houden dingen verborgen.
Dan heb je het eigenlijk over een spagaat waar we dan nu in zitten als samenleving.
Ja.
Dus zolang wij niet transparanter worden, zal er dus meer vanuit de samenleving gelet worden op alles wat dan wel transparant wordt. Omdat dat mogelijk haakjes geeft, aanknopingspunten om dingen te kunnen zien. Dus die spagaat die je beschrijft, die zal blijven bestaan zolang wij niet gaan schuiven op die meetlat.
En wat ik super goed vind wat je zegt, is je zegt dat is een spagaat waar we in zitten als samenleving. Nu wordt elke keer gezegd dat is een spagaat waar de overheid in zit. Nee, onzin. Een spagaat waar we in zitten als samenleving.
Ja.
Hoe burgers reageren op overheid, hoe journalistiek reageert op politiek, hoe politiek omgaat met de ambtenarij. Het is een heel systeem waar transparantie in vorm heeft.
Maar zeg je dan dat de ontvanger van de informatie ook een soort verantwoordelijkheid heeft? Dus bijvoorbeeld als de overheid zich transparanter en dus misschien ook wat kwetsbaarder opstelt, dan moet je niet op alle slakken zout gaan leggen.
Nee.
Ja, kom op.
Zo zou ik het ook niet willen formuleren.
Wat zeg je dan eigenlijk?
Nee, we hebben slakken waar waar zout op hoort. Ja? Op dit moment, punt. Daar kunnen we heel moeilijk over doen. Maar dat is in de actualiteit de laatste tijd gebleken. Dus dat horen burgers en het hoort journalistiek ook te doen.
Ja.
En overheid moet er een voorbeeldrol geven.
Nou, we gaan dit een beetje pellen. We gaan allerlei leuke voorbeelden bespreken. We gaan het straks hebben over de rekenkamer. Die dwingt tot transparantie. We kunnen het hebben over technologie. Kunstmatige intelligentie. Waar we misschien helemaal niet meer zo goed weten hoe zij tot besluiten komen. Dus dat is misschien ook weer niet zo transparant. Maar we hebben allemaal een nieuwtje meegenomen. Yvonne, jij had het over overheden die commerciële bedrijven inschakelen voor fraudedetectie.
Ja, het is een wat ouder nieuwtje, maar het blijft wel steeds terugkomen. Ja. Ik zit bij de provincie Zuid-Holland en de gemeente Nissewaard die valt binnen de provincie. Dus mijn oog viel op het feit dat zij een aantal keren nu in het nieuws zijn geweest met het feit dat ze een commercieel bedrijf inhuren om eigenlijk een beetje te doen wat de Belastingdienst in de toeslagenaffaire ook heeft gedaan. Nou, zijn er een hele hoop nuances op aan te brengen natuurlijk. En het hele goede ervan is dat er dus een heel actief gesprek en dialoog met de raad gaande is over het feit dat dit gebeurt. Er worden hele goede vragen gesteld. Dus ik vind dat komt ook gaat heel erg in op het punt wat je net noemt, op alle slakken zout leggen. Ja, dit is zo'n slak, daar moet echt wel zout op worden gelegd.
Maar waar is hier de transparantie in het geding?
De discussie gaat heel erg over van wat ga je dan delen over hoe je tot fraudedetectie komt. Dat is de ene kant ervan. Dus kun je wel wat kun je er eigenlijk allemaal over delen zonder dat je daarmee je fraudedetectie ondermijnt? We willen allemaal dat de overheid fraude opspoort. Of eigenlijk willen we dat de overheid fraude voorkomt. Hè? Dat is toch weer net wat anders. Maar
of ook iets van gaat toch boeven vangen? Weet je wat? Dit gaat ook vaak over mensen waarvan ik denk van waarvan heel veel andere mensen zullen zeggen. Ja, maar gaan we daar nou commerciële bedrijven in huren om hun te pakken voor die paar tientje? Weet je,
dat is zeker het tweede sentiment dat speelt. Van, is dit wel een taak die je zo één op één bij een bedrijf kunt leggen? Ja, voor mij speelt daar enorm de vraag ook over. Kun je dan de juiste afspraken met zo'n bedrijf maken, zodat de transparantie over de werkwijze ook daadwerkelijk gedeeld, dat men daadwerkelijk transparant kan zijn, dat die informatie erover gedeeld kan worden?
Zullen we eens kijken wat onze integriteitscoördinator daarvan vindt?
Nou ja, ik zeg het even als Bouke. Kijk, de vraag die bij mij dan ontstaat is, maak je een afspraak over hoe die transparantie ontstaat of maak je afspraken over de prijs? Want dat is natuurlijk wel een ingewikkelde bij een commerciële partij. Hè? Er zitten ook commerciële belangen. En die commerciële belangen hoeven natuurlijk niet altijd overeen te komen met publiek belang. En helaas hebben we natuurlijk ook in de commerciële wereld allerlei voorbeelden waar het mis is gegaan met gegevens, met data, met transparantie, met dingen lekken. Ik wil niet zeggen dat commercieel per se fout is, integendeel zelfs, maar ja, ik ben dan wel bezorgd over de waarborgen die je daarvoor
zeker
gebruikt.
Zeker, wat kun je waarborgen inderdaad? En daar zie je dat gesprek dan ook over gaat. Zijn er niet bepaalde grenzen aan wat je vanuit een democratisch perspectief zou moeten willen uitbesteden aan de markt? Ik denk dat in het verleden dat heel erg de zoektocht is geweest en nog steeds is van de overheid. En dat transparantie daar, dat is een vraagstuk wat daarin terugkomt.
Ja, Niels Bouke. Beslisnota's van het kabinet worden per 1 juli openbaar. Transparantie!
Ja, dat zou je wel denken, toch? Dat is transparant.
Ja.
En voor mij is dat maar helemaal de vraag of dat transparant is. En het geeft me ook wel een beetje buikpijn. Dat klinkt een beetje vreemd.
Er komen dingen openbaar. Ja, persoonlijke beleidsopvattingen worden ook niet meer weggelapt.
En dan zou je denken, hoe kan je daar nou tegen
transparant
zijn?
Transparanter dan dat, wordt het toch niet?
Waar ik buikpijn van krijg is, die ambtenaar die beleidsnota schrijft, die de beslisnota schrijft, voelt hij zich nog voldoende vrij om ook echt ongebreideld te adviseren. Om ook echt iets te zeggen wat tegen de lijn in is, waarvan je weet dat mensen het er misschien niet mee eens zijn. Komt dat er nog op? Voelt hij daar zich veilig genoeg voor?
Hier komen we bij een grens van de transparantie wellicht, Yvonne.
Ja.
Jullie zijn, jij bent ook een ambtenaar.
Ja.
Als jij weet dat al die nota's openbaar worden, hou je dan in een nota? Eerlijk gezegd.
In een nota niet zo snel eigenlijk. Okay. Want ik denk dat een nota heel erg gewoon verwoord de status van het denken op dat moment. Alle perspectieven van je collega's, van externe experts. Wat jij beschrijft, wat ook veel meer over verslaglegging gaat. Ja, dat vind ik wel een andere speelveld.
In sommige mensen hebben toch in zo'n gesprek, in een totstandkoming van een bepaalde beslissing, of in een team of in een vergadering, toch een rol van de politiek incorrecte die gewoon even iets roept om de boel op te spicen, zodat iedereen een beetje wakker wordt. Dat doe je dan misschien niet meer, toch?
Ja, er zijn genoeg ambtenaren die dat wel doen, hoor. Maar voor mij aan dat
ik kan me voorstellen dat het tricky wordt als iedereen mee gaat lezen. Nou,
ik weet niet of het tricky is, maar ik ben er wel bang voor. En de kwaliteit van advisering die in die beleidsnota staat, die is net zo belangrijk. En die kwaliteit van advisering heeft ook iets te maken met tegenspraak. Hoeveel ambtenaren durven te zeggen, nee joh, is niet goed, adviseer ik je echt om niet te doen. Ook al is dat op dat moment niet de publieke opinie. Dat kan soms best, hè? Dat is het idee van ons hele systeem. En ik vraag me af of we daar dan genoeg waarborgen voor hebben.
Ik denk dat dit thema, wat jij nu een beetje aantikt over voel je je nog wel vrij om alles te zeggen achter de schermen, ik denk dat die vaker terugkomt in deze aflevering. Ik stuitte zelf op een ingezonden brief in Trouw, een René van Sloten. Hij was ooit ambtenaar en speechschrijver en die zegt, we moeten de ministers afschaffen. Dit was duidelijk, is het een brainwave van een creatieve geest. Een regeerakkoord op grote lijnen, ambtenaren bepalen hoe dat wordt uitgevoerd en zij leggen in de Kamer een verantwoording af aan de Kamer, aan de Kamerleden. Ik denk van ja, we gaan gewoon die hele laag van ministers, waar dus heel veel bla bla zit, waar heel veel belangen zitten, die misschien belang hebben om niet transparant te zijn, die halen we eruit. Van ja, leuk idee. Gaat natuurlijk niet gebeuren. Wel een leuk idee, toch?
Ja, wat ik heel erg uit dat artikel haalde was de beschrijving over de rol van die topambtenaren. Mm-hmm. En de kritiek die daarop werd geuit, dat de vraag die mij bij boven kwam was van wat is die ambtenarenlaag nou daadwerkelijk aan het managen? Zijn ze nou de democratische processen aan het borgen of zijn ze ook zelf een politiek en bedrijven? Dat is in ieder geval de wat ik zelf uit dat artikel herhaalde. Mm-hmm. Dus misschien hoef je die ministers niet af te schaffen als je iets gaat doen aan die cultuur van die topambtenaren.
Ja, ik vind symptoombestrijding. Dus, weet je, ministers afschaffen, daarmee lossen we niet een achterliggend probleem op. Ja, er gaan allerlei dingen mis, ook in die ministerraad. Dat hebben we misschien kunnen zien, of in elk geval wordt dat zo ervaren. Door ministers af te schaffen heb je dat probleem niet. Je verplaatst het probleem wellicht. Je gaat die rol naar iemand anders beleggen. Ja. Nee, dit is een paracetamolletje voor de koorts. Los niet vervolgens de ziekte op.
Oké. Dat voor wat betreft de nieuwtjes. Wat ik eigenlijk leuk van afgelopen week, ook in de actualiteit, de Rekenkamer. Die heeft gehakt gemaakt van het ministerie van Volksgezondheid. Wat was het geloof ik? Ze zijn getest en onderuit gegaan. 5 miljard waar ze geen verantwoording over konden afleggen. Het gaat natuurlijk ook over een heleboel coronamaatregelen. Zijn die beademingsapparaten wel geleverd en zo? Dan denk ik van, oké, even los wat je daarvan zou kunnen vinden. Dan van, ja, die Rekenkamer, dat is een beetje transparantie achteraf. Je kan dingen achterhouden, je kan fouten maken. Maar het komt toch wel aan het licht, want we hebben een club zoals de Rekenkamer. Toch? En toen kwam ik hier met jullie bij deze opname. En toen dacht ik van, ja, we hebben dus ook kennelijk ook transparantie achteraf. Als je het zelf niet doet, dan komt de Rekenkamer gewoon op je dak. Prima.
Ja, prima. We hebben gelukkig meer van die toezichthouders. Ik had toevallig vlak voor deze podcast had ik met een collega een gesprek, weet je, over de overheid als puber. Mm-hmm. En dat
als
puber.
Puberen, de overheid. Ja. Oh, okay.
Als puberende jongeren. En je nu gaat zien, er ligt waarschijnlijk wel iets moois achter in het verschiet. Maar ja, daar zitten nu ook allerlei opwellingen bij. Maar we hebben nog een goede ouder. Dat is de Nationale Ombudsman. En die zijn we nu even vergeten. Het is nu opeens Rekenkamer. De Nationale Ombudsman heeft op een vaderlijke manier een tik op de vingers gegeven. Die heeft namelijk gezegd, als jullie op zoek naar een toezichthouder, kijk maar hier, je leest mijn rapport eens.
Ja, dat was
weet je, die vind ik dan denk ik, dat is die ouder die zegt, ik ga je niks verbieden. Ik ga niet zeggen dat je om 2 uur thuis moet zijn, maar jij draait op voor de consequenties. En als je me nodig hebt, hier ben ik.
Maar dat
en,
is toch,
en als die je, vind ik mooier.
Als je het hebt over transparantie van de overheid, wat de Rekenkamer, de ombudsman heb je. Er zijn toch een heleboel clubs die achteraf gewoon controle uitoefenen.
Zeker.
En die de boel uiteindelijk gewoon opengooien. Dus we zijn toch eigenlijk heel transparant dan eigenlijk. Krijg het wel op je zoon niet als je het niet doet.
Ja, nou ja, dat is laatste is waar.
Anders is er wel een Kamerlid zoals Pieter Omtzigt. Of er is een nieuwsorganisatie die WOP verzoeken.
Ja, maar
er zijn
kijk,
altijd
wel,
mensen die zorgen dat de waarheid boven tafel komt, toch?
Dat is zo, maar dan is er wel heel veel schade al berokkend. Ja. En zouden we niet nou moeten streven dat dat toch wat meer voorkomen wordt?
Ja.
Dus zeker, er zijn heel veel toezichthouders. Er zijn ook andere partijen die controles achteraf uitvoeren. Er zijn partijen die, zoals Follow the Money, dat heeft de afgelopen jaren enorm gespeeld. Groot WOP-verzoek gedaan richting alle overheden om de stukken van Shell boven tafel te krijgen. Nou, dan zit iedereen in een frenzy over hoe dat aan te leveren en te doen. Ja, de les die ik er intern met de afdeling bestuur uit probeer te trekken is, kunnen wij, als dit allemaal een beetje gekalmeerd is, eens een keer om tafel met Follow the Money en misschien andere partijen die WOP-behoeftes hebben om te kijken, hoe gaan wij dat nou in de toekomst beter faciliteren?
Haal ze er gewoon bij. Dat is dus Brenno de Winter. Dan... Die zit heel dicht op die corona-app. Ja. Brenno de Winter, die is jarenlang een soort luizende pels. En ik denk, oké, dan halen we die gozer gewoon binnen. Ja. Gaat hij gewoon... Ja.
Nou,
ik maak hem maar belangrijk in het proces. Vind ik wel goed eigenlijk.
Ik zie niet als binnenhalen. Hè. Iedereen heeft zijn rol te spelen. Ja. We gaan niet in één keer follow the money inhuren om voor ons iets te doen. Het gaat over, en dan ga ik helemaal naar het punt van Bouke in het begin. Het gaat over de dialoog. Ik denk dat dat is waar onze vakgebieden elkaar ook enorm raken. Dus dat ik tegen iedereen zeg, ethiek gaat over de dialoog. Ik kom jou niet vertellen wat je wel en niet moet doen.
Daarom heb ik ook een beetje moeite met je woordkeus. Je zegt, sorry hoor. Omdat je zegt, ja, de waarheid boven water... Welke clubs hebben om de waarheid boven water te halen? Alsof er massaal wordt gekozen om die waarheid niet boven water te krijgen. Laten we zeggen, kijk, weet je, we hoeven niet onder het tapijt te vegen dat er echt dingen misgaan en dat we echt dingen nog beter kunnen doen. Maar nu wordt het soms voorgesteld alsof alles rog, rad en fijn is en niet meer goed is. Dat is niet waar. Er zijn echt genoeg mensen die met eer en geweten dingen al transparant maken die naar waarheid zijn. Ja. En als de doelstelling is van die clubs om de waarheid boven tafel te krijgen, krijg ik kriebels van. En met mij 120.000 ambtenaren.
Nou, weet je wat het grappige is? Kijk, ik kom natuurlijk ook uit journalistiek. Hè? En eigenlijk ben ik wat dat betreft best wel een watje. Want ik heb helemaal niet zo heel veel wantrouwen. En ik ben eigenlijk... Die toeslagenaffaire, hè? Die ministerraad natuurlijk die dan openbaar moeten worden. Nou, zoveel decennia voor het eerst een noviteit. En dan is dat transparantie. En denk van ja... Nou, dat geloof ik, dat fik hem. Want dat denk ik.
Nee, dat is geen transparantie, is een politiek spel. Dus
Je moet toch gewoon in zo'n ministerraad gewoon die doms kunnen zeggen. Of je moet toch ook een beetje knuppelend hoendel kunnen gooien. Je moet toch vergissingen kunnen maken. En als dat allemaal. Dus dat op ben ik helemaal. Denk ik van ja, er is ook kennelijk een grens aan de transparantie.
Ja, maar weet je, ook daarbij zeg ik, hè, de notulen van de ministerraad die openbaar worden gemaakt. Dit gaat over een dieper gelegen probleem. Dat die dingen openbaar worden gemaakt, is niet per se de oplossing voor alles. Er ligt iets onder wat ook nog opgelost moet worden.
Wat ligt daar dan onder? En zit daar iets transparantieachtigs of is dat meer een systeemweeffout?
Meer het laatste, waar we het net eigenlijk ook al over hadden. Hè. Het is inderdaad die wisselwerking, die is er op politiek niveau, die is er vast ook tussen ambtenaren en bijvoorbeeld uitvoeringsorganisaties, maar die is ook tussen overheid en burgers. Daar zitten systeemdingen in. En wat dat betreft is het hoogtijdagen voor werk van Yvonne en van mij, want heel veel gaat nu over gedrag. En hoe ga je iets doen? En waarom doe je iets? En die vraag moeten we ook wat vaker stellen. Waarom wil je transparant zijn?
Ja. Ik zit hier enorm te knikken. En die waarom vraag, dat is een punt waar ik ook continu op blijf hameren. Ik heb net nog, ik zit in de beoordelingscommissie voor de innovatiebudgetten van Binnenlandse Zaken. En er wordt soms dan een heel betoog gehouden bij die beschrijving over waarom iets gebeurt. En dan gaan ze een oplossing voor iets totaal anders neerzetten. Terwijl ik denk, ja, maar jouw hele waarom vraag niet aan beantwoorden. Dus daar worden het voldoende stilstaan waarom je nou dingen aan het doen bent en vanuit daar naar een soort van logische oplossing gaan, dat doe je door dialoog.
Ja.
Door in een heel vroeg stadium met iedereen om tafel te gaan en te bespreken van waarom zijn we dit nou eigenlijk, wat willen we nou eigenlijk echt bereiken in plaats van ik verzin achter mijn bureau met een aantal collega's wat wij denken wat een goede oplossing is.
Ik wil die toeslagenaffaire, ik hoef die affaire niet helemaal uit te pluizen, dat is al genoeg gedaan. Maar kunnen we dan daar misschien met digitalisering of technologie iets inbouwen waardoor je meer aan de voorkant al het gezeik voorkomt?
Nou, daar wil ik wel op antwoorden.
Nou, graag.
Ik heb dit voorbeeld namelijk al vaker in presentaties en andere sessies aangehaald. Als jij terug zou gaan in de tijd, naar het begin van de toeslagenaffaire, wat zou je dan anders hebben gedaan met de Belastingdienst? Nou, dat is echt niet. Ik kan hier niet mensen de les in zeggen, dit en dat wat je moet doen, want ik weet het ook niet. Hè? Maar ik denk dat we komen weer terug naar als daar de waarom-vraag beter was besproken, belegd. Dat mensen daar verantwoordelijk voor waren gemaakt om daar ook op te toetsen, dan was er waarschijnlijk wel, was er eerder aan de bel getrokken over mogelijke problemen die zouden kunnen ontstaan. Als jij zegt, wij willen, een heel simpel voorbeeld, als jij zegt, wij willen fraude voorkomen in de hele toeslagensystematiek, dat vinden we een politieke prioriteit. Waarom ontwerp je dan een systeem wat de fraude, wat de toeslagenaanvragen zo eenvoudig maakt, dat fraude bijna onmogelijk wordt. Omdat het dan meteen opvalt. Totaal andere technologische interpretatie van dezelfde vraag. Ja. Die als je waarschijnlijk met burgers zelf was gaan ontwerpen, was je toch meer richting zo'n oplossing gegaan.
Dit vind ik mooi, die burgers erbij halen. Mag ik jullie een paar stellingen voorleggen? Zijn jullie daar klaar voor?
Waarop?
Oké. Stelling 1, 100% transparantie. Dat kan helemaal niet. Yvonne.
Als ik ja, nee moet antwoorden, dan zeg ik nee. Omdat ik, wil naar 98%.
Die gaan we toelichten.
Als het gaat om een grondhouding, dan zeg ik ja.
Dus een 100% transparante grondhouding.
Ja, ja, okay, zeker. Maar 100% transparantie, okay, dat bestaat zelfs natuurkundig niet. Dus,
als de overheid echt open gaat, stuiten we meteen op misstanden van het formaat toeslagaffaire die nu nog verborgen zijn.
Oh, daar wil ik heel graag nee zeggen.
Jij wil heel graag nee, ja, zeggen. Oké, okay, prima. Bouke?
Ah, lastige.
Dus oftewel sluimert er nog een affaire die we nog niet kennen, omdat die...
Zou kunnen.
Oké. Okay,
zou kunnen. Ja, we kennen hem niet. Dus,
nee, dat zou
maar
kunnen. Ja.
Ik ga wel heel erg uit van de integriteit van mijn collega's.
Ja. Oké, okay, hoe kritisch we ook zijn, de Nederlandse overheid is een van de meest transparante overheden ter wereld.
Ja, ik denk in koor. Nee. Ja.
Nee en ja. Okay, even kort. Waarom zeg jij ze, Bouke, uiteindelijk wel? We kunnen zeuren wat we willen met z'n allen. We zijn heel kritisch met z'n allen, maar toch...
Ja, weet je, heel kort, omdat die intentie er zeker echt is.
Oké, okay, die intentie is er wel. Die grondhouding nee, zit al op weg.
Omdat de grondhouding er gewoon niet voldoende is. Ja, maar grappig, wat een moeilijke vraag.
Oké, okay, maar het is ook flauw. Als je het hebt over andere landen, hè? Noorwegen wordt is de afgelopen tijd vaak genoemd. Die zouden transparant zijn, alles openbaar. Moeten we daar wat van leren? Kijken we daar genoeg naar?
Ik weet het er weinig van, maar bij mij komen er veel meer vragen op. Want ik ben dan dus... En ja, ik word een beetje haperig, geen grammofoon plaats, maar ik word ontzettend benieuwd naar hoe zit het dan in die cultuur? Hoe beleven die medewerkers dat? Ja. Is dat overal mee? Of is het een trucje voor de bühne of is het een trucje voor de boel? Als voor de boel is, oftewel wederom die waarom vraag. Ik doe dit ook echt omdat het nut heeft. Ja, kijk, super. En dan ben ik echt benieuwd wat ze doen. Is het alleen voor de bühne? Maar ja, doe maar volgende.
Wat is jouw indruk hiervan?
Nou, als ik kijk naar... Ik weet er ook, ben niet de specialist openbaarheid Noorwegen. Maar als ik kijk naar een aantal stappen die zij zetten in wet en regelgeving. Rondom wat je openbaar moet maken. Waarover je transparant moet zijn. Ik bedoel, het is gewoon standaard dat jouw mailtjes openbaar zijn. Ja, dat brengt gewoon... Ik heb het gevoel dat je daarmee wel uit een bepaalde spagaat komt. Want je hoeft niet meer na te denken, te twijfelen van... Oh, wat moet ik nou hiervan openbaar maken? Moeten we dingen weghalen?
Maar ik denk dat die spagaat alleen maar groter wordt. Er zijn dingen die je eigenlijk wil roepen tegen je baas of tegen je collega, maar die doe je niet in de mail. Dus dan ga je dat bij de koffieautomaat toch gewoon doen.
Ja, maar dan doe je dat toch lekker?
Ja, of het daar allemaal beter van wordt, dat vraag ik me wel echt af. Als dat de enige ventiel wordt.
Ja. Vorig jaar was die hackathon, hè, voor die corona-app. Werden allemaal partijen van buiten werden naar binnen gehaald om mee te denken hoe gaan we die app vormgeven. Super transparant, super open. En we hebben er met z'n allen gehakt van gemaakt. En ik heb het best wel vaak als voorbeeld halen we dit aan. En als ik hier met mensen aan tafel sta, dan denken ze allemaal van ja, maar dat was gewoon niet eerlijk. Dat doet de overheid een keer zijn best om het open te gooien. Dan halen ze de deskundigen en dan gooien ze de luiken open. En dan worden ze inderdaad op alle niveaus wordt er gehakt van gemaakt. Want er is zoveel ruimte ontstaat er om kritiek te leveren.
Daar wil ik wel wat over zeggen, want ik was er met Code for NL best wel bij betrokken. Mm-hmm. Code for NL is niks anders dan een community van ontwikkelaars, ontwerpers, data science. En dit is eigenlijk gewoon een kanaal om met elkaar samen te werken aan een open, transparante overheid. Dus de grondhouding daar. Je werkt aan dingen, je deelt dat in meetups, in code.
Oké, okay. Nou die hackathon dan?
Ja, eigenlijk kwamen er een heleboel mensen op ons kanaal in dat weekend. Dat was een soort van popcorn evenement voor developers. En er werd echt tot diep in de nacht ellenlange documenten geschreven met alle ins en outs van wat allemaal goed en fout was en al die applicaties. Heel erg in de eerste dag zitten pushen, eindeloze e-mails en berichten sturen naar VWS van maak die code nou open, maak nou open. Het was een stortvloed. Dus ja, ik heb er nog steeds over praat, kijk weer de adrenaline. Dat was super, was gewoon heel leuk.
Dat is heel gaaf.
Oh, ja. Heel gaaf.
En wat was dan de drive van die mensen? Waarom deden ze dat dan? Wat zat erachter? Was het gewoon...
Daar zit die grondhouding dus wel.
Ja?
Bij die mensen zit die grondhouding wel. Dat je eigenlijk, ik denk veel developers komen, als je bekijkt hoe word je een developer, je gaat gewoon werken op basis van open code van anderen.
Ja.
Want dat is hoe je het leert. Dus dat hele idee van ik ben met iets bezig en ik deel dat gewoon. Dat zit zo in de basis van hoe je al opgeleid bent. Ja. Het was wel natuurlijk het begin van de pandemie. Heel veel mensen ook vanuit emotie erin zitten. Willen dat de overheid niet een of ander systeem op gaat leggen. Waardoor we allemaal tot God weet wat gedwongen worden.
Mooi experiment, Pauke, of niet?
Ja, ik vind het vooral leuk. Je zegt waar developers voor zijn, werken op de code van een ander. Ja, we zien niet zoveel verschil in. Kijk, daar zouden we wel wat van kunnen leren.
Maar er zijn toch talloze processen binnen de overheid. Nu ging het over een corona-app. Maar de overheid is natuurlijk continu bezig met allerlei nieuwe processen, nieuwe plannen, nieuwe dingen.
Ik wil daar wel twee dingen over zeggen. Eén is dat, ik zie dat nu in beoordeling van die innovatiebudgetprojecten. Er is gewoon structureel de neiging om niet door te bouwen op het werk van anderen. Dus dat je denkt, ja, maar ik weet dat hier andere projecten van zijn. En jullie gaan gewoon het wiel opnieuw uitvinden.
Oh ja,
met alle beste
vaak,
intenties. Ja. En in bijna geen van de projecten, vind ik, wordt op een goede manier gekeken naar hoe betrek ik nou die burger, die eindgebruiker, dat collectief van burgers, in mijn proces om iets te gaan ontwikkelen.
Maar moet er dan iemand bij de overheid zijn?
Overheidsbreed?
Moet er dan een soort digitale sheriff komen die hierop toeziet dat die kennis doorgegeven wordt?
Nou ja, dat hebben ze in Engeland gedaan. Hè? Dat is op een gegeven moment op ministerieel niveau gewoon een club aangesteld. En die kregen gewoon het mandaat om boven de £25.000 alle projecten te reviewen. Nou ja, dat vind ik echt geen slecht idee. En niet pas vanaf, wat is het nu, 5 miljoen? Dat we daarna gaan kijken? Nee.
Ja. Ja, ik durf de term minister van Digitale Zaken niet meer in de mond te nemen, want dat is natuurlijk, daar zijn we vanaf. Maar het is maar zo'n type die binnen de overheid ervoor zorgt dat die kennis doorgegeven wordt en dat je steeds voor digitalisering steeds nieuwe projecten van, oké, we moeten dat clubje erbij weer opengooien,
Ja, weet je, als we blijven zeggen opengooien, moeten we het elke keer vragen, waar gaat het over? Want opengooien, dat wordt een soort van gevleugelde woordkeuze die dan niks zegt. Mm-hmm. Als het gaat over digitalisering, is het iets anders dan opengooien. Prachtig, als we nog meer kunnen doen aan digitalisering, ik heb wel gelijk ook een aandachtspunt en dat is namelijk oké, en hoe houden we daar dan toezicht op? Hoe zorgen we dat ook oké gaat.
Nou, de digitalisering is misschien, is natuurlijk een manier om dat is natuurlijk een manier om dat opengooien te laden. Die grondhouding van jou, ja. Om die handen en voeten te geven.
Zeker, zeker. En daar moeten we ook af en toe gewoon hardhandig toe gedwongen worden. Dat zijn we in de afgelopen tijd al, zoals je hebt kunnen lezen. We moeten ook gewoon gedwongen worden om het af en toe open te gooien. Mm-hmm. Maar digitalisering is, doe je ook weer ergens voor. En als we het hebben over slimme algoritmes. Ja, als je denkt slimme algoritmes en overheid, dan krijgen veel mensen tegenwoordig toch wat jeuk.
Ja, dat is inderdaad het volgende puntje op mijn lijstje. Het is jullie. Ja, ik ben kennelijk heel transparant. Slimme algoritmes en overheid. Want. Ja.
Nou, even één ding voordat we dat gaan zeggen. Want slimme algoritmes zijn er niet alleen binnen de overheid. Slimme algoritmes zijn er ook.
Die zijn overal.
Ja, weet je, we hebben het gezien met de verkiezingen in Amerika natuurlijk. Hè? De algoritmes waarmee social media dingen presenteren aan je. Ja, daar vinden we ook iets van, toch?
Zeker weten. Maar dan toch binnen die overheid. Wat maakt slimme algoritmes nou dat het ten koste. Dat het. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, het is transparant, hè? Want. Je kan precies alle gangen nagaan. En tegelijkertijd heeft het ook iets van iets intransparants. Omdat die algoritmes misschien voorstellen doen of besluiten nemen. Even al naar gelang hoe belangrijk je ze maakt in het proces. En heeft het weer zoiets van, je hebt er geen grip op. En je weet misschien helemaal niet meer hoe ze tot een besluit komen.
Als je een heel open algoritme inzet om iets heel gesloten te doen. Ja, dan ben je natuurlijk niet goed bezig. Ik wilde even doorgaan op jouw appathon, hackathon punt. En dan kom ik weer hierop terug, hopelijk.
Ja,
namelijk, jij zegt ook, ik hoorde jou in de vorige podcast ook zeggen, dit komt ook terug, hè, door negatieve berichtgeving. Ik heb eigenlijk ook heel veel positieve berichtgeving erover gehoord. Dus volgens mij, de negatieve berichtgeving ging vooral over de inhoud. Ja. Van de producten die daar werden gepresenteerd.
En niet zozeer over het proces.
Ja, en dat proces, ik vind het echt ongekend wat VWS heeft gedaan. Ja. Het was een eye-opener van je welse. Nu bij de volgende app, de Corona Check, is het weer net wat meer gesloten proces.
Oké, dus hackathon, puntje voor de openheid en dan
totaal.
De rekenkamer.
Ja, puntje maar het is dus, dan zie je dus.
Puntje eraf.
Ja, maar je ziet dat. Nou, dan gaan we scoren. Misschien kunnen we meer ter plekke bedenken. Je ziet dat de openheid en transparantie is een samenspel tussen een heleboel factoren. En één daarvan is dat je bijvoorbeeld mensen hebt die bereid zijn om vanuit hun persoonlijke motivatie, interesse, achtergrond mee te kijken in processen, in systemen, in technologie. Je hebt hele goede wet en regelgeving nodig. Je hebt ambtenaren die snappen op welke manier ze verantwoord kunnen handelen en daar ook in getraind en opgeleid worden. Ja. Dus het zijn een heleboel schakeltjes.
Maar dan nu in die slimme systemen. nemen. Ik ga je onderbreken.
Ja.
Want moeten we daar aan de voorkant iets met z'n allen regelen dat ja. dat een wapen wordt voor de transparantie en niet dat dat tegen ons gaat werken? En hoe doen we dat?
Nou, op beide manieren. Moeten we daar iets voor regelen? Ja, want een algoritme heeft één ding niet.
Wat moeten we doen?
Ja, mijn zin.
Ja.
En een algoritme heeft één ding niet en dat is empathie.
Ja.
Ja. En die hebben jij en ik. Dus een algoritme is niet de oplossing voor alles. Kan een algoritme zorgen voor meer transparantie? Ja, zou best wel kunnen. Maar nogmaals, daar zitten mensen omheen. En er zitten ook mensen die uiteindelijk geraakt worden door een algoritme.
Ja.
Wat erbij hoort bij elk algoritme is, en ik word een geitenwolle sok misschien, empathie.
Ja.
Empathie.
Oh ja, totaal. Dat woord gebruik ik ook veel. Ja.
Maar ik ben het wel met jullie. En we zijn gewoon drie
geitenwolle sokken. Ja, we zijn het gewoon eens. Ja.
Ja, wie weet. Maar
whatever.
Ja. Maar laten we niet doen alsof dat ook niet leeft. Hè. Je hebt leeft net enorm, zegt Yvonne ja. inderdaad al. Er zijn heel veel ambtenaren die echt vanuit die grondhouding ook hun werk doen. Die er ja. ook in getraind worden. Scherp op worden gehouden.
De EU is hier toch ook mee bezig? Met ja, regelgeving. Zeker. Wat hebben ze, nou, hebben ze al besluit? Oh, ik weet het eigenlijk niet. Ik moet uitzoeken.
Er is een soort van AI-act die eraan gaat komen. Ik ken hem echt niet binnenste buiten hoor, maar er zit een ik kijk ernaar omdat ik vanuit mijn werk bezig ben met een algoritmeregister, dus kunnen we op een of andere manier gaan ontsluiten welke algoritmes Graaf. De provincie gebruikt. Een heleboel overheden werken daar overigens aan. Dat is echt een groot samenwerkingsproject. En dan kijken we dus voor provincies heel interessant omdat wij veel algoritmes gebruiken die beleids ondersteunen. Hè? Dus bijvoorbeeld in het stikstofdossier. Dat is echt een complex samenspel van allerlei data's, bronnen en algoritmes.
Maar help me even over die EU. Wat die act? Wat is dat?
Eén, ze verbieden een aantal AI-systemen. Systemen die eigenlijk mensenrechten schenden. En expliciet noemen ze social credit systemen.
Ja, dat hele Chinese drama.
Ja, maar dat
hele
vond ik zelf een hele interessante. En dan ben ik heel benieuwd hoe Bouke daar tegenaan kijkt. Want mijn collega's bij de afdeling personeelszaken, die zijn ook bezig om mij een systeem te bouwen. Om mij te scoren hoe ik of ik een burn-out ga krijgen. Ja. Dat vond ik zelf ook wel erg pikant, moet ik zeggen.
Ja, wat vind je pikant hè?
Nou, dat is toch ook een score. En de EU zegt nu dat niet mag.
Maar die
nou, even, even heel wacht, plat, wat, hoor. Ik ben echt heel
wacht,
plat.
Even, hoe werkt dit? Want dit gaat over privacy, neem ik aan. Nee,
we werken allemaal nu via Teams. Nou, dan kun je eindeloos e-mails, meetings, vergaderingen. Je kunt heel veel afleiden aan de manier waarop ik mijn digitale dag inregel.
Mm-hmm.
Nou, Microsoft biedt daar allemaal hele mooie analytics tools voor om dat allemaal te kunnen bekijken.
Dus dit systeem die scant jouw hele digitale spoor.
Yes.
En die gaat op een gegeven moment de rode vlag van hey, die Yvonne die. In de gaten houden. Dan moeten we even naar de arbo-arts sturen. Zoiets? Is dat dan wat
dat
bedacht is?
Dat is niet helemaal.
Dat
is niet helemaal hoe het werkt,
nee.
hoor.
En als het ze nou lukt, stel nou dat dat ze inderdaad daarmee jouw burn-out weten te voorkomen. Draait jouw mening dan?
Nou, maar ik geloof fundamenteel niet dat het kan. Dus ja, dan zitten we hier al meteen in een impasse. Want ik geloof dat gewoon niet.
Ja, ik heb er te weinig verstand van. Maar ik zie er ook wel potentieel in. Klinkt een beetje vreemd. Alleen, nogmaals, niet alleen maar met een systeem.
Ja. Nou, daar komen we denk ik op de crux en waar we het ook absoluut over eens zijn. Hoe bouw je een systeem dat daadwerkelijk de expertise van de leidinggevende ondersteunt?
Ja.
En niet met een soort van maandelijks lijstje komt van dit zijn jouw risicoklanten. En ik zie door de hypewaarde die de technologie ook heeft, dat enorm onder druk staat. Dus Gartner komt met weer continuous intelligence. Ja, dat is gewoon geautomatiseerde besluitvorming, mensen. Daar hoeven we niet moeilijk over doen. Dat mag niet. Maar. Dus hou maar gewoon op. Digital twins, ik vind dat ook zo'n hype en dat gaat dan alles voor ons oplossen. Want dat gaan we alles in een systeem kunnen alles zien. Dus dan hoeven we niet meer met die natuurbeheerders zoveel te overleggen. Nou ja, alsjeblieft overleg met de natuurbeheerder.
Ja, laten we toch vooral geen menselijk contact hebben.
Ja,
nee, dat krijg je algoritmes voor zijn,
jongens. Hoe krijg je meer menselijk contact? Ja. Hoe krijg je meer dialoog door de systemen die je bouwt, niet minder?
Nee. Nee, precies. Weet je, en ik denk ook wel, ik stip het net al aan, als we het hebben over algoritmes, over je hebt het dus over die artificial intelligence, ja, dan is het ook belangrijk om daar naar te kijken hoe we daar grenzen aan stellen.
Mm-hmm.
Wanneer je het oké vindt. Alleen die act lost dan niks op, dan heb je ook gewoon een brede dialoog voor nodig. In Nederland is die ook wel echt al begonnen. Hè? Bijvoorbeeld een van de toezichthouders in Nederland, Agentschap Telecom, mm-hmm. die heeft bijvoorbeeld gezegd, wij zien dit gebeuren. En nee, we hebben nog geen wettelijke taak, maar we gaan gewoon met een aantal partijen om de tafel zitten om te kijken en waar vinden wij dat de grenzen liggen.
Ja.
En dat doen ze uit eigen zak dus.
Ja.
Ja, dan denk ik, kijk, dat is mooi. Want
mooi
met alleen die act zijn we er
er niet.
Ja. Oké, okay, dus maar dan een beetje resumerend. Het is eigenlijk heel moeilijk om op voorbeeldniveau aan te kijken wat is nou de grens van transparantie. Want we voelen allemaal aan, je moet je wel vrij kunnen voelen om dingen te roepen. En als je te transparant wordt, dan staat dat een beetje onder druk. Want de vrijheid om je te uiten en zo. Dus je kan heel moeilijk een grens bepalen. Dat is het. Dus het gaat meer over wat jij, Bouke, een beetje zei.
Maar
van de grondhouding, die moet je eigenlijk
constant. Ja, maar mag ik daar inderdaad tegenover zetten? Van, zou het niet heel mooi zijn als we naar een gevoel, een collectief gevoel kunnen komen dat transparantie de vrijheid vergroot? Ook voor de ambtenaren.
Want hoe vergroot het dan die vrijheid voor de ambtenaren?
Nou ja, omdat je dus zo open bent over de keuzes die worden gemaakt. Het zo duidelijk is hoe beleid tot stand is gekomen. Hoe beslissingen tot stand zijn gekomen. Dat je dus niet bang hoeft te zijn. Dan doe ik luchtquotes. Bang hoeft te zijn dat je daarop gepakt gaat worden op een of andere manier. Dat je eindigt in de rechtszaak waar je moet gaan verantwoorden hoe je tot besluiten bent gekomen. Dat er eigenlijk veel meer rust in je werk komt. Want alles is open. Iedereen kan meekijken. Iedereen kan meepraten. Je hoeft daar niet bang te zijn in dat proces.
Ik zie Bouke instemmen te klikken.
Ja, absoluut. Ik word daar heel erg gelukkig van. Het is wel een beeld.
Ja, dat gaan we doen.
Ja, gaan we doen. Ja, dat lijkt het wel. Alleen, daar hebben we, wat we aan het begin van het gesprek zeiden, meer partijen voor nodig. En dat gaat echt wel even duren voordat we daar zijn. Maar ik denk dat die rust, wat je net zegt, een van de belangrijkste elementen is. Waar ook heel veel ambtenaren inderdaad
aan gaan. Gaat over vertrouwen dan echt, hè?
Het gaat echt over vertrouwen. En het gaat, dat is voor mij natuurlijk wel echt een whistle word. Het gaat over integriteit in de letterlijke taalkundige zin van het woord. Oftewel heelheid. Het gaat over het volledige systeem waarin je transparant wil zijn. Ja, en nogmaals, we gaan er geen filosofie podcast van maken.
Maar als het nodig is, doen we dat. Maar ik denk dat toch, er zal toch altijd een soort informeel, niet transparant circuit misschien wel nodig blijven ook om een beetje smeermiddel. Dat zal toch altijd ergens We zijn ook mensen.
Dus nou ja, kijk, transparantie. En dit noemde jij in het begin ook heel goed. Transparantie moet niet zijn transparantie en controle. En natuurlijk moet je ook controleren. Hè? Dat is wat we allemaal bij controleren of mensen fraude plegen. De burger controleert ofwel wel de juiste besluiten nemen. Maar als dat synoniem wordt, als je transparant bent omdat je gecontroleerd moet worden, ja, dan blijf je dus transparantie als een risico voor je besluitvormingsproces zien.
Transparantie is geen doel. Transparantie is een middel om te komen tot een goed democratisch proces. Ja. Om ervoor te zorgen dat we het beste voor Nederland doen. Transparantie is geen doel. En dat moeten we er niet van gaan maken. Want dan, ook hier weer, sorry, ik blijf je op je woorden. Maar je zegt net een circuit, weet je. Dat klinkt alweer alsof we iets in achterkamertjes aan het doen zijn. Omdat we in ons hoofd weten, het mag niet. Zolang we dat soort woordkeuzes blijven gebruiken, is het nog steeds niet transparant. Nu, zorg jij daar eigenlijk voor.
Oké, jongens, ik zal werken aan mijn eigen transparante grondhouding. En ik wil jullie heel erg bedanken voor deze inzichten. Ik denk, ik heb hier persoonlijk heel veel aan. Dus Yvonne Jansen-Dings, dankjewel. Hauke Jonkmans, dankjewel. Jullie zijn twee wijze mensen. Ik ben blij dat jullie bij de overheid dit een beetje gaan promoten. Die transparantie. Volgens mij is het in goede handen. Luister ook de andere afleveringen van het Radio DigiCafé terug. En ga hiervoor naar it-academie-overheid. Of zoek hem op Spotify of Apple Podcast. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Dankjewel.